Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want wat is die eerste stap die je vandaag zou kunnen zetten richting bijvoorbeeld duurzaamheid? Nou, dat zijn er nogal wat. De digitale transitie, energietransitie, carbon en CO2-reductie en überhaupt je footprint verkleinen. En dan ook nog eens volgens de continu veranderende en eventuele Europese richtlijnen, wet en regelgeving. Waar begin je? Hoe implementeer je die stappen in je processen van jouw bedrijf naast je dagelijkse werk? Bij Celasia hebben ze daar een kopzorg wegnemende, maar vooral ook betrouwbare oplossing voor. Zij combineren software en ESG-kennis. En ja, betrouwbaar klinkt misschien een beetje cheesy, maar zij zijn het allereerste ESG-platform in Nederland dat een ISAE-verklaring, een soort keurmerk voor hun software, heeft gekregen voor de CSRD-duurzaamheidsverslagen. Je weet wel, die tijdrovende verslagen en overzichten waar de meeste CFO's mee worstelen en sowieso één keer per jaar moeten maken. In deze Let's Talk Business ga ik daarover in gesprek met de founders van Celasia Solutions, Kees Kerstens en Leni van Klink. Waarom is het urgent om nu te beginnen met sustainability reporting? Wat zijn de voordelen naast het voldoen aan CSRD? En we maken het makkelijk voor je. Wat is nou de allereerste stap die jij vandaag kunt zetten richting duurzaamheid? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Hallo, hallo, hallo Kees en Lenny. Is het Lenny of Leni?
Lenny.
Lenny, ja. Hartstikke goed. Nou, fijn dat jullie er zijn. Kees, je bent natuurlijk al eerder hier geweest, begin dit jaar.
Zeker.
Daar gaan we het straks over hebben. Of daar komen we straks nog even op terug. Eerst eventjes kennis maken met Lenny. Lenny van Klink, want dat is jouw co-founder. Founder. Ja, zo moet je dat officieel zeggen. Dus laten we even goed kennis maken met jou. Want jouw ambitie voor de toekomst is dat je een leidende rol wil spelen in de transitie naar een meer circulaire economie. Waar komt die passie vandaan?
Ja, dat klopt. Ik ben al 25 jaar bezig met het thema duurzaamheid. Ik heb lang als adviseur gewerkt. Daar ken ik Kees ook van. En ik merkte dat je kan adviesrapporten blijven schrijven totdat je er bij neervalt. Maar het gaat erom dat je de uitkomsten van impactberekeningen toepasbaar kan maken voor een bedrijf. En wat je merkt is dat elke onderneming en iedereen die in een onderneming werkt, die kent een euro. Iedereen kan een euro aan een object of aan een prijs plakken op iets. Maar als het dan gaat over de interpretatie van de uitkomst van bijvoorbeeld een klimaatimpactberekening, hoeveel CO2 stoten we uit, dan vinden mensen dat veel ingewikkelder.
Ja, error.
Dus we hebben ons brein nog niet getraind om die uitkomst op een goede manier te interpreteren. Dus 4 jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat als je duurzaamheid echt bij bedrijven toepasbaar wil maken, dan zullen wij bedrijven moeten helpen om de uitkomsten van die klimaatimpactberekeningen of breder de ESG-impactberekeningen, om die begrijpelijk te maken.
Ja.
En om die toepasbaar te maken.
En wat maakt het zo ingewikkeld? Want met financiële rapporten en data kunnen we het dus, dat zijn allemaal cijfertjes, kunnen we makkelijk uitrekenen. En wat maakt dit zo ingewikkeld?
Het is ingewikkeld omdat het gewoon een nieuw vakgebied is. Je wordt als kind opgevoed met zakgeld. Dus je leert geld al vanaf jonge leeftijd begrijpen en daarmee werken. Maar de uitkomsten van, ik noem maar weer even klimaatimpactberekeningen, dat druk je uit in een CO2-equivalent.
Ja.
En wij merkten dat als we de uitkomsten van zo'n berekening presenteerden, dat er altijd een ongemakkelijk geschuif op een stoel ontstaat. Want ja, 30.000 ton CO2, is dat veel? Is dat weinig? Moeten we ons zorgen maken? Hoe verhoudt zich dat tot onze peers? En wat wij doen, is dat we bedrijven helpen om die berekeningen heel gemakkelijk te maken. En we helpen ze om heel goed te begrijpen waar die impact dan vandaan komt. En wat ze daaraan kunnen doen.
Dat is super interessant. Want eigenlijk zijn wij gewend om te denken. Oh ja, we gaan naar Frankrijk rijden. Dan weten we dat we zoveel keer moeten tanken. En dat ons dat voor een retour €500 kost. Maar we denken niet dat stapje verder. Van oh, maar dat betekent dat we zo vervuilend voor de wereld zijn. Of als je het vliegtuig neemt. Je weet wel, het is vervuilend. Maar dat brein is nog niet getraind op die berekening.
Exact. En nou, onze ambitie is het om bedrijven niet alleen maar heel gemakkelijk dat inzicht te laten hebben, maar ook om dat ze snappen waar komt dat nou vandaan? En waar in onze bedrijfsprocessen kunnen we nou interventies doen om die emissies te verlagen?
Zou het ook iets zijn waar uiteindelijk formules zoals de stelling van Pythagoras of dergelijke uit gaan komen die kinderen wel op school mee gaan krijgen?
Nou, ik zou heel graag de wet van Van Klink bedenken. Maar daar zijn we nog niet.
Nee, wel mooie ambitie. Heel goed. Jullie kwamen elkaar tegen inderdaad, Kees. Jij bent hier in maart geweest als in de hoedanigheid van het Lightspeed traject van de SDU.
Ja.
Want dat was heel mooi, want jullie zijn toen een van de 8 start-ups geweest die met dat project aan de slag moest. Dat project was, SDU houdt zich bezig met ESG voor bedrijven om ze daar in letters of in woord in te informeren. En nu moest dat dus ook omgezet worden in digitale transformatie. En daar zou de 8 bedrijven hun steentje aan bijdragen. En die van jullie is de software geworden die mensen kunnen implementeren. Wat is er in die tijd daarna gebeurd? Fijn dat je er weer bent. Trouwens, overigens mensen die aflevering terug willen horen over dat Lightspeed traject. Wat is superleuk. Die kun je gewoon via de website terug beluisteren. Maar wat is er gebeurd?
Ja, nou leuk om hier inderdaad weer te zijn. Dus dat Lightspeed programma is inmiddels afgerond. Dat liep tot de zomer. En daar hadden we eigenlijk 2 grote doelstellingen. De eerste was om met SDU veel meer mensen te gaan trainen op het gebied van duurzaamheidswetgeving. Wat moet je nou gaan doen, et cetera, et cetera. Dus daar hebben we, dat is echt heel succesvol. Dus we leiden financials op, we leiden CFO's op. Binnenkort gaat er weer een nieuwe cursus, ook voor juristen. Wat zijn de juridische consequenties van die wetgeving? Dus dat hebben we gedaan en dat hebben we in de praktijk gebracht. En inmiddels zijn er tientallen mensen daarin getraind samen met SDU. En het tweede aspect was, kunnen we nou onze proposities samenbrengen? Hè? Dus inderdaad de letters van SDU en de cijfers van Celasia. Ja, en het leuke daar is te melden dat we daar inmiddels ook een gezamenlijk project doen. Dus bij het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam doen we precies dit. En we zijn nu bezig bij het GVB dat wij de klimaatberekeningen doen, maar ook de berekeningen over hun medewerkers. En hoe is de man-vrouw verhouding, et cetera, et cetera. Wat je allemaal moet rapporteren in de CSRD. En in parallel is SDU daar bezig met, oké, wat moet je daar nou in tekst allemaal over vastleggen om uiteindelijk te zorgen dat samenkomt in het jaarverslag van het GVB. Dus het was niet, toen was het nog een idee. Nu zijn we het echt in de praktijk aan het brengen.
Ja, en wat is daar hetgeen wat je wat is de optelsom die je tot nu toe kunt maken of hebt kunnen maken door dat, het is al afgerond het verhaal, maar jullie gaan nu verder implementeren als businesspropositie.
Ja.
En wat is daarin de belangrijkste troef?
Dat wij echt aanvullende competenties hebben. Dus SDU is natuurlijk van nature echt gericht op die wetgeving. Dat uitleggen binnen bedrijven. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Het praktisch maken. Maar ook zorgen dat je de kleine lettertjes van de wetgeving kan toepassen in je bedrijfsvoering. Ja. Dat is een vak aan zich. Dat is niet ons vak. En die opleidingen. Dat doet SDU ook heel goed. Daar zijn ze van oudsher al zeer bedreven in. Ja, en wij hebben de software om die berekeningen te maken en zorgen dat de juiste cijfers ook berekend worden binnen je bedrijf. En dat
jullie
je
zijn er om het echt de ondernemers makkelijker te maken.
Exact. En dan gecombineerd met SDU hebben we gewoon een bredere propositie.
Ja, heel mooi. Straks gaan we nog helemaal in dat CSRD en dergelijke induiken om dat nog even iets concreter te maken. Even terug naar jullie als bedrijf. Want in 2000 kwam eigenlijk de bewustwording bij jullie dat dit voor bedrijven een probleem was van waar begin ik? Wat moet ik eigenlijk allemaal aanpassen? Wat moet ik rapporteren? Want het gaat om die rapportage waar ondernemers ineens mee in de maag gesplitst krijgen. CFO's die ineens tabellen moeten inleveren, wat gewoon nieuw terrein is. En wat is er daarna gebeurd?
Ja, dus wat er is gebeurd is dat wij, Kees en ik, werkten al vele jaren samen bij een gespecialiseerd financieel-economisch adviesbureau. En we hadden daar een klus om de klimaatimpactberekeningen te maken voor een bedrijf. En die stuurde een zo'n grote dataset dat voor het eerst in ons leven Excel vastliep. En dat is echt gebeurd.
Wow.
Dus wij zeggen dan, er kwam rook uit de laptop.
Ja.
En dat was eigenlijk wel een electrifying moment. Omdat wij toen zeiden van ja, het kan toch niet waar zijn dat bedrijven gebruiken voor zoveel onderwerpen software. Voor hun financiële administratie, CRM-pakket, voorraadbeheersystemen. De hele HRM is geautomatiseerd. En voor dit hele nieuwe vakgebied is er eigenlijk niks. En lopen we, nou, wij komen uit Rotterdam, zeggen ze een beetje te hannesen met Excel. Dus toen zijn we gaan kijken, is er geen software? En wij konden niks goeds vinden. En dat was het moment waarop wij elkaar aankeken en zeiden, maar dan gaan we het zelf maken.
Ja.
En wat er toen gebeurd is dat we een klant van ons gebeld hebben. En ik heb toen geprobeerd om het algehele idee wat we hadden uit te leggen. En die man bleef even stil. En ik ben hem nog steeds zeer dankbaar. En hij sprak toen de legendarische woorden uit. Lenny, ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar over het algemeen zeggen jij en Kees zinnige dingen. Dus ga je gang maar. En toen kregen wij dus toegang tot al zijn databronnen. En toen hebben we met een klein teampje een eerste prototype gemaakt. En toen we dat draaiend hadden. Ja, toen waren we helemaal overtuigd dat een SaaS-platform eigenlijk nodig is. En toen waren we niet meer te stoppen.
Nee. Mooi. En inmiddels van start-up ook scale-up. Want waar op welk moment kwam dat? Die transitie?
Ja, dus toen eigenlijk in 2021 hadden wij al een product wat kon, wat wij dachten dat bedrijven nodig hadden. Alleen bedrijven zagen zelf nog niet dat ze het nodig hadden. Dus wij hadden, wij praten vaak over de parallel dat wij met een Lamborghini aankwamen, terwijl een gemiddelde CFO nog op een Volkswagentje Golf dacht dat dat ook wel prima was.
Ja.
Dus dat was best wel moeilijk verkopen. Want wij gingen dan alle eigenschappen van onze geweldige rekenomgeving uitleggen. Terwijl die CFO dacht, ja, ik wil gewoon één keer per jaar mijn probleem opgelost hebben. En dat jij dat doet met een super geavanceerde rekenomgeving, leuk voor jou. Maar
ik wil op één knop drukken.
Ik wil het gewoon. Nou, hij wilde niet eens op een knop drukken. Oh. Hij wilde gewoon zijn data sturen en dat het dan gefixt werd. Hmm. Dus daar hebben wij van geleerd. En wij hebben echt geleerd. Oké, we moeten het behapbaar maken. We moeten het pragmatisch maken. We moeten het makkelijk maken. We moeten de bedrijven meenemen in. Welke data is nou belangrijk? Hoe moet je dat aanleveren? Heel flexibel in ook hoe bedrijven data bij ons kunnen aanleveren. En dat wij ervoor zorgen dat vanaf de klantdata tot zeg maar je jaarverslag, dat stuk, dat wij dat heel goed doen. En ook op een manier die controleerbaar is voor de accountant. En dat is ook de reden waarom wij ons hebben laten certificeren. Maar dat is pas recentelijk. Hè? Dat hebben we pas dit jaar dat punt bereikt. Want zo'n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar. Maar die kwaliteitsstempel, die stelt ons nu in staat om. Ja, we zijn nu van start-up naar scale-up. Maar de plannen zijn nog veel groter.
Ja, want we slaan misschien één dingetje over. En dat is jullie vrouwen, jullie echtgenoten. Die spelen een belangrijke rol in het hele, in het ontstaan van, of eigenlijk in de ondersteuning van jullie ideeën. Maar nog steeds nemen jullie die eigenlijk in jullie kielzog mee. Wie kan daar wat over vertellen, Lenny?
Ja, ze spelen niet alleen bij het bedrijf een grote rol, overigens. Maar dat is wel breder.
Gelukkig.
Dus toen wij 4 jaar geleden het eerste rudimentaire idee in mijn hoofd ontstond, dacht ik van ja, dit zou als een nieuw bedrijf kunnen worden. En met wie wil ik dat doen? En het was eigenlijk maar één kandidaat en dat was Kees. Dus ik heb Kees gebeld. En ik zei, joh, we moeten eens een keer even doorpraten, want ik heb een idee. zijn eerste reactie was, als jij een idee hebt, kost het mij over het algemeen veel geld. maar we zijn gaan praten en daar, we zagen direct die kans. En voordat we naar huis gingen, zei ik nou, het is misschien goed dat jij even aan Rosa vraagt of zij het een goed idee vindt. Dan zal ik even aan Paulien vragen of die het ook een goed idee vindt. En mijn reis naar huis was iets langer dan de reis die Kees moest doen. Dus toen ik thuis kwam en ik mijn telefoon uit mijn binnenzak pakte, kreeg ik een appje van Kees. En daar stond de legendarische zin, Rosa vindt het ook een goed idee.
Ja, en daar is ook een soort hashtag uit ontstaan.
En dat is de hashtag. Dus iedere keer als wij een nieuwe klant ontboorden, Dan komt de naam van de persoon met die vindt het ook een goed idee.
Ah.
Want het is namelijk ook een heel goed idee.
Ja, precies. Oh, mooi. Nou, we gaan straks verder praten ook over even alle termen. Wat houden ze nou eigenlijk in? Want voor jullie is dat vakjargon. Maar voor onze luisteraars, die klapperen misschien met waar hebben we het over? Wat is dat ook weer, dat ESG? Dus daar duiken we zo in. Blijf luisteren.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, laten we eens even in die termen duiken, want dat zijn er nogal wat. Ik zit aan tafel met Slasia Solutions, het eerste bedrijf in Nederland dat een ISAE 34, ik snap die nummers nooit, 3402 verklaring heeft gekregen voor hun CSRD duurzaamheidsverslagen. Ja, je struikelt er echt over. Ze hebben slimme software voor het verzamelen en verwerken van ESG data voor de verplichte duurzaamheidsverslagen. Nou, duurzaamheidsverslagen, daar kan iedereen zich denk ik wel wat bij voorstellen. Maar CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, dat is de afkorting, maar wie kan hem uitleggen?
Ja, daar kan ik een dappere poging toe wagen. Dus als we een klein beetje teruggaan in de tijd, met name de beursgenoteerde bedrijven, die rapporteren al wel wat langer op duurzaamheid. En je zag eigenlijk dat er heel veel verschillende standaarden waren, vaak vrijwillig, op basis waarvan je mag rapporteren. Dus er was een protocol voor klimaatberekeningen, een protocol over hoe je over mensenrechten kan rapporteren, et cetera, et cetera.
En dat was nog niet verplicht, maar mensen deden dat om ook te laten zien.
Ja, voor beursgenoteerde bedrijven was dat deels verplicht, maar voor niet beursgenoteerde bedrijven was het sowieso niet verplicht. En de manier waarop het mocht, was eigenlijk heel vrij.
En bedrijven deden dat om te laten zien, kijk eens hoe geëngageerd.
Ja, en er is al vrij lang een Dow Jones Sustainability Index. Hè, en veel bedrijven willen daar hoog in zitten. Dus die gaan dan kijken, oké, hoe kan ik mezelf op ESG, op duurzaamheidsgebied presenteren, zodat ik ook hoog in die rankings kom. Dat heeft waarde voor beursgenoteerde bedrijven. En eigenlijk heeft de EU gezegd, het moet klaar zijn met al die verschillende standaarden. Want ja, je kon daar als bedrijf enorm in shoppen. Dus wij gaan gewoon bepalen welke onderwerpen zijn van belang. Dat zijn er 10 geworden. Hè? Klimaat, water, circulariteit, medewerkers, je value chain, governance. Dus de onderwerpen zijn bepaald, de standaarden zijn bepaald. Dus hoe moet je dan je sommen maken? Wat moet je rapporteren? Wat is belangrijk?
En wat heel daar eens een paar voorbeelden van.
Bijvoorbeeld in klimaatberekeningen heb je verschillende scopes. Hè? Dus rapporteren over wat er in je eigen bedrijf gebeurt. Maar ook wat er bijvoorbeeld bij je leveranciers gebeurt. Bij je transportbedrijven. Bij de vliegreizen die je maakt. En daarvan heeft de EU gezegd, wij stellen het gewoon verplicht dat je niet alleen rapporteert wat je zelf als bedrijf uitstoot, maar dat je ook rapporteert wat je leveranciers en je klanten uitstoten. Ja. Nou, dat is een
keuze. Je moet de hele keten in
kaart brengen. En dat is niet meer optioneel. Dus dat was optioneel, dat is nu verplicht in de EU. In Amerika is dat bijvoorbeeld nog niet verplicht. Maar in Europa wordt dat met de invoering van de CSRD wordt dat verplicht.
Ja. En ook, ik kan me voorstellen dat dat is om gewoon gelijkheid te krijgen, met vaste normen te werken, zodat het betrouwbaarder wordt. Maar zit de doelstelling van 2050, Parijs, et cetera, die er ook achter?
Zeker. Dat is, want de CSRD komt voort uit de Green Deal. En het grote doel van de Green Deal is om het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te zijn in 2050. Nou, dat klinkt nog ver, hè? Inmiddels is het nog 26 jaar en we hebben nog wel wat te doen. Maar dat is wel, nou ja, de ultimate goal is net zero in 2050. En de EU heeft gezet, we halen alleen net zero in 2050 als we weten welke bijdrage het bedrijfsleven levert in het halen van die reductiedoelstelling. Dus in de CSRD, dat is ook, zit ook in die standaarden. Je moet niet alleen rapporteren over hoe je het afgelopen boekjaar hebt gedaan. Je moet ook een plan presenteren in je jaarverslag. Hoe ga ik reduceren richting 2030? Ja. En hoe ga ik reduceren richting 2050?
Dat is nogal wat. Dat is nogal wat als je aan het ondernemer bent. En dan zijn het de grote bedrijven, inderdaad beursgenoteerde bedrijven, die daar voldoende geld voor hebben om mensen, om daar een afdeling van te maken. Maar als MKB'er denk je, jeetje Mina, het is dus verplicht. Het moet volgens standaarden. Dan snap ik wel dat daar een bepaalde paniek door ontstaat. Merken jullie
zeker.
Dat ook?
Ja, zeker. Dus er is... Ik zou het geen koudwatervrees willen noemen, maar er is heel veel onbekendheid.
Ja.
En de realiteit van
onbekend,
alle dag is...
maakt onbemind.
Maakt onbemind. Maar de realiteit is dat bedrijven dagelijks hartstikke druk zijn met het runnen van hun business.
Ja.
En dat is al een, ja, dat is een dagtaak op zichzelf. Dus dit, dit komt erbij. En dan kom je eigenlijk op het punt van hoe kijkt een bedrijf nou tegen deze opgave? Dus op het moment dat je dit uitsluitend beschouwt als red tape, compliancy, een verplichting, dan haal je, zien wij gebeuren bij veel bij veel bedrijven, dan haal je ook een beetje de energie weg. Want ja, dan wordt het een moetje. En ja, dan is het eigenlijk
een blok aan het been.
Een blok aan het been, dit is iets extra's.
Ja, want wat als je niet voldoet aan een CSRD?
Ja, dus uiteindelijk is het zo dat een onafhankelijke auditor, en in Nederland wordt dat de accountant, die moet een oordeel geven over het ESG-deel in je jaarverslag.
Waarom is dat een accountant?
Vindt op dit moment nog wel een discussie over plaats, van is een accountant geëquipeerd om dit ook te doen? Maar omdat er een integratie komt tussen het financiële deel en het ESG-deel, en de accountant ook al kijkt naar het financiële deel, ja, is er wel een rationaliteit om te zeggen, dat leggen we bij één auditor.
En dus ook interpretatie of alleen rapportage?
Nou, dus voor het ESG-deel wordt er gestart met limited assurance. Dus dat is een wat lichtere toets. Maar uiteindelijk zal je wel moeten voldoen aan die richtlijnen.
Ja, dus dan krijg je dat je straks een belletje van je accountant krijgt en zegt van je moet meer vrouwen aannemen.
Want... Nou, dat niet. Want dan interveneren ze echt in het beleid. Het kan wel zo zijn dat de accountant zegt je bent onvoldoende transparant over wat de verdeling is tussen man en vrouw in je bedrijf. En daarmee voldoe je niet aan de rapportageverplichting.
Nou, dus het is nu verplicht gesteld. Er zijn normen en richtlijnen en momentum die opgeleverd moeten worden. De verdeling waar dat dan in je bedrijf moet plaatsvinden is bekend. En dan moet dat natuurlijk makkelijker gemaakt worden. Want ja, we willen het. De ondernemers willen we laten ondernemen. Zodat ze hier zo min mogelijk kopzorg voor hebben. En dan krijg je bedrijven zoals jullie. Zijn er veel kapers op de kust inmiddels? Hoe zit het met het concurrentieveld?
Ja, er zijn natuurlijk... Dus wij zijn begonnen voordat de wetgeving er was. Hè? En daar worden we ook door gewaardeerd. Hè? Want op het moment dat de wetgeving er is en dan een bedrijf beginnen, is een stuk makkelijker. Want dan weet je... Dus wij zijn begonnen voordat de wetgeving er überhaupt was. En we hebben dus ook wel een voorsprong ten opzichte van concurrenten. Sinds de wetgeving is ingevoerd, zie je meer initiatieven komen. En je ziet... In Nederland zijn er 5, 6, 7 partijen die soortgelijke dienstverlening aanbieden. Maar de markt is mega. Hè? Dus de markt alleen in Nederland is de proxy van de beroepsvereniging van accountants. Dat dit gaat om 3.500 bedrijven. Nou, stel alle 5 zijn net zo goed en we verdelen en de markt wordt precies gelijk verdeeld. Ja, dan hebben we allemaal 700 klanten. Dus de vijver is groot. Concurrentie is er zeker, hè? En we zitten vaak in concurrentie. Soms met Nederlandse concurrenten, soms met buitenlandse concurrenten, soms met hele grote softwarehuizen. Hè? Dus dat we ineens de concurrentie aan moeten met een SAP of een Salesforce. Maar omdat wij zulke specifieke software hebben, echt helemaal geënt op CSRD, kunnen wij die competitie vaak goed aan.
Nou, de reden waarom ik het vraag is, omdat het best bijzonder is dat je in dit vroege stadium, waarin het dus nog niet zo'n veel wildgroei is, dan toch al zo'n ISAE-verklaring krijgt en ontstaat. Want laten we die afkorting eens even bij de lurven pakken. ISAE staat voor? International Standard on Assurance Engagement. Is dat al iets wat lang bestaat?
Ja, dus wat we gedaan hebben is vanaf de start van ons bedrijf samenwerking gezocht met partners. En we hebben met diverse accountantskantoren, grote accountantskantoren in Nederland, een intensieve samenwerking, vooral met de auditpraktijk. En dat heb ik net uitgelegd, omdat zij ook een rol krijgen.
De testafnemers zijn audits. Ja.
Dus wij hebben stellen onszelf de hele tijd de vraag, het platform dat wij gebouwd hebben en verder doorontwikkelen, voldoet dat ook aan de standaarden waar langs een auditor zijn controle uitvoert? Dus wij hebben gevraagd, welke standaarden geven jullie de meeste comfort? Wij zijn dus door audit accountants op het spoor van ISAE 3402 gezet. Dat kenden wij eerlijk gezegd ook niet.
En waar verhoudt dat nummer zich naar?
Eigenlijk gaat het over de robuustheid van de software en de consequentie en de consistentie waarmee je data processt. Okay. En zitten er voldoende checks en balances in? En gaan er alarmbellen af als datasets niet goed zijn?
Ja, dus dat geldt de uitgebreidheid van je pakket, van je softwarepakket.
Exact. En dat geldt ook voor financiële software. En door dat nu gelijk te trekken, geeft dat de auditor heel veel comfort.
Ja, want dat hebben jullie moeten. Jullie zijn dus daarmee gelijk heel slim om te zeggen van we willen gelijk dat goed doen. Wat hebben jullie daar verder voor moeten doen? Of hebben jullie er nog dingen aan moeten veranderen om zover te komen?
Ja, het heeft ons ook echt geholpen in het doorontwikkelen van het bedrijf. Omdat het gewoon een bepaalde kwaliteitsstandaard vraagt door de accountant. Dus we worden nu elk kwartaal gecontroleerd door onze ISAE-accountant. En die komen. En eigenlijk wat ze doen is. Dus bij een start van zo'n traject identificeren ze. Wat zijn nou de grootste risico's van wat wij fout kunnen doen?
Ja.
Foute berekeningen kunnen maken, foute dataprocessing, data lekken. Alles wat je niet wil, dat wordt in kaart gebracht. En vervolgens komt er een lijstje met controls, heet dat. Dus met wat doen wij nou om ervoor te zorgen dat die risico's niet optreden. En bij elke control wordt dan beschreven, wij doen dit en dit en dit en dit. Bijvoorbeeld het vier ogen principe allerlei dat soort software checks, et cetera, et cetera. En de accountant komt gewoon langs en die zegt, je zegt dat je deze control hebt, laat maar zien. Waar is de checklist? Waar zit het in de software? Zodat het een continu proces wordt en we ook in de doorontwikkeling van het bedrijf elke keer moeten denken, voldoet dit nog steeds aan de kwaliteitsstandaard van de accountant?
Ja, helder. Je bent een MKB'er. CSRD heeft nogal een impact op je bedrijf. Je moet er wat mee. Dan denk ik, ik ga het me makkelijk maken. Ik neem zo'n pakket aan van Slashia Solutions. Wat gebeurt er dan? Wat moet ik me dan voorstellen? Hoe lang duurt dat? Welke stappen? Dus meenemen in het proces.
Ja, dus het verschilt een beetje of een bedrijf al bezig was met het maken van duurzaamheidsrapportages of dat zij helemaal van scratch af aan beginnen. Maar laten we die laatste even als voorbeeld nemen, omdat het grootste aantal bedrijven daar op dit moment staat. Binnen de CSRD moet je dan eerst bepalen welke onderwerpen zijn voor ons relevant. Materieel heet dat. Daar moet je een bepaalde analyse voor uitvoeren. Dat heet een dubbele materialiteitsanalyse. De uitkomst van die materialiteitsanalyse is, klimaatimpact is voor ons wel een relevant thema, maar wij gebruiken heel weinig water. We lozen geen water op het oppervlaktewater. Dus we kunnen water als thema, mag je dan terzijde schuiven, beargumenteerd. Vervolgens weet je dus welke deelonderwerpen van de CSRD voor jou relevant zijn. En dat is vaak het moment waarop wij komen. Omdat een bedrijf dan voor de vraag staat, waar halen wij de relevante brondata vandaan? En wat we eigenlijk doen is in een heel gestandardiseerd, efficiënt stappenplan helpen we bedrijven door te bepalen, wat zijn je scope? Welke data heb je waar opgeslagen? Hoe goed is die datakwaliteit? Vervolgens wordt er een eerste batch met data naar ons toegestuurd. Daar hebben wij verschillende manieren voor. Wij processen dat en dan heb je een eerste berekening. En dan kijken we samen met de klant, snappen we nou eigenlijk die uitkomsten? Begrijpen we wat hier staat? Dus we doen eerst een oefenronde. En op het moment dat we die oefenronde gedaan hebben, Wij zijn akkoord, de klant is akkoord en dan zijn ze geonboord op ons platform.
Ja, ja, want dat je je aan de regels houdt en hierin mee moet, dat is dan één. Maar dat het levert efficiëntie op het gebied van tijd, lijkt mij,
ja.
Met name.
Ja. Ja, en als je die data goed beschikbaar hebt in je bedrijf, hè, en we komen steeds meer bedrijven tegen die echt goede ESG-data hebben, ja, dan hoef je je niet te beperken tot je jaarrapport.
Je kan veel meer bijsturen.
Je kan het ook elke maand. Ja. Wij zeggen altijd, wij zijn altijd open. Dus als jij elk kwartier een jaarverslag wil, dan kan dat ook. Maar in principe elke keer dat je data hebt, hè, dus je leest je energiemeters uit, je voert je transportdata op, je haalt je inkoopfacturen erbij. Ja, in principe heb je dan alle data om bijvoorbeeld voor een week of voor een maand of voor een kwartaal ook een rapportage te maken.
Want je betaalt niet uurtje factuurtje.
Nee, bij ons heb je gewoon een abonnement en je kan het hele jaar door kan je het platform gebruiken. En hoe vaker jij de data beschikbaar hebt, ja, hoe meer waarde je haalt uit het platform.
Ja.
Dus de compliance is één, maar eigenlijk vinden wij het leukst om echt management stuurinformatie te leveren aan onze klanten, zodat ze ook wat gaan doen met die data.
Ja. Ja, want dat is inderdaad dan het volgende. Kennis is één, maar veranderingen aanbrengen. Daar komt jouw achtergrond, Kees, weer een beetje in terug. Want jij hebt ook verandermanagement gedaan.
Ja, en wat wij zagen ook in onze consultingtijd is dat als bedrijven gaan verduurzamen, dan zoeken ze het vaak een beetje aan de randen van de bedrijfsvoering. Hè? Dus dan gaat de directie in een elektrische auto rijden en dan gaan ze vegetarisch eten in de kantine. Allemaal goede dingen, hè? Dus daar ben ik niet op tegen. Maar, feitelijk verandert het de footprint van zo'n bedrijf niet. Zeker niet als jij een handels- of een productiebedrijf bent. Dan uit de data van al onze klanten blijkt, de meeste emissies zitten in de kern van je activiteiten. Dus als jij een transportbedrijf zit, dan zitten jouw emissies in het transport. Als jij een groente- en fruithandelbedrijf bent, ja, dan zitten jouw emissies in het inkopen van dat spul.
En dat doet pijn. Dat doet pijn.
Dus als je echt wil verduurzamen, als je echte verduurzamingsplannen wil maken, ja, dan moet je wel de data hebben om te zien waar zitten mijn emissie hotspots, noemen wij dat. Waar zitten mijn grote contribuanten aan het totaal. En moet je daar plannen op gaan maken. En dat je dan ook nog je directie in een elektrische auto zet. Hartstikke goed voor de beeldvorming. Maar onderaan de streep van je jaarverslag verandert het geen pepernoot.
Oh, mooi. Hoe reageren mensen, ondernemers en directie hierop als ze dit horen van jullie?
Nou, dus voor ons is dat de belofte van Salasia. En hier is het wel voor ons ook echt om te doen. Omdat de realiteit is dat binnen bedrijven heel veel operationele processen gaan op een manier omdat ze ooit zijn bedacht. En als het functioneert, dan wordt dat gecontinueerd. En heel veel van die bedrijfsprocessen zijn rationeel tot stand gekomen. Alleen nooit met de bril van tot welke milieu-impact leidt dat nu.
Nee.
En door de data die wij aanleveren te gebruiken om ook nog een keer naar je bedrijfsprocessen en naar je waardeketen te kijken, komen er opeens allerlei vragen, maar ook mogelijkheden om je impact te reduceren en misschien ook wel kosten te reduceren. En
ja, want iets wat je natuurlijk heel veel hoort is de reductie van CO2-uitstoot. Maar wat ik bij jullie ook terugvond is de carbon reductie. Jullie hebben daar op het platform ook een plan voor. Wat is carbon is equivalent van CO2, maar net anders.
Dus klimaatverandering wordt niet alleen veroorzaakt door CO2. Dus dat is een veelgemaakte denkfout. Maar er zijn ook andere broeikasgassen. Denk bijvoorbeeld aan methaan. Dus als aardgas lekt uit de leidingen, dan komt er direct methaan in de lucht. Ja, dat is veel schadelijker dan een molecuul CO2. Als er wat lachgas bijvoorbeeld in bedrijfsprocessen lekt, ja, dat is 265 keer zo schadelijk als een molecuul CO2. Dus er zijn eigenlijk een zevental families aan broeikasgassen. Maar om nou te gaan rapporteren, ik stoot, Lenny begon over de kilo's of de tonnen CO2. Ja, als je dan ook nog moet zetten, ik stoot ook nog zoveel ton CO4 uit en ik stoot ook zoveel NO2. Dan word je helemaal gek. Dus vanuit dat perspectief is er gezegd, we rekenen alle broeikasgassen terug naar CO2-equivalenten. Op basis van de impact die het heeft op klimaatverandering. En dan geldt dus één molecuul lachgas geldt als 265 CO2-equivalenten. En zo kan je alles terugrekenen
Naar, en dat noem je gewoon carbon.
En dat noem je, ja, carbon accounting wordt dat genoemd. Net zoals je in je jaarrekening alles terugrekent naar euro's. Ook al handel je ook in dollars en in ponden en in... dat is eigenlijk een omrekenfactor tot... om tot iets te komen wat nog enigszins begrijpbaar is.
Ja, helder. Ja, nee, want ik denk dat heel veel ondernemers zich daar helemaal niet van bewust zijn. Inderdaad.
Er worden ook vaak gewoon broeikasgassen vergeten. Ja, dus dat bijvoorbeeld koelmiddelen, wat je uitstoot met je als je lekkages hebt in je koelhuizen of in je airco's. Oh ja. Ja, heel veel bedrijven denken er helemaal niet over na dat dat ook leidt tot broeikasgasemissies. En die zijn heel sterk. Hè? Dus, bij die onboarding waar Lenny het net over had, wij kijken echt naar, oké, hebben we nou alles in scope? Hebben we alle bedrijven? Missen we geen joint ventures? Maar ook, hebben we alle activiteiten? Hebben we de hele supply chain? En hebben we alle broeikasgassen bijvoorbeeld? Ja.
Mooi. We gaan het straks hebben over alle leermomenten en ook nog de toekomst uiteraard.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, en dat doe ik nog steeds met Kees Kerstens en Lenny van Klink van Celasia Solutions. Het bedrijf wat je eigenlijk helpt met dat jaarverslag en alles wat je in rekening of in kaart moet brengen voor jouw ESG hoofdpijn stuk binnen je bedrijf. Want Lenny, het is best wel een hoofdpijn dossier voor veel bedrijven.
Ja, het is nieuw. Dus de opgave waarvoor we staan met elkaar is dat we, ik weet het niet precies, maar 60, 70 jaar erover hebben gedaan om naar een standaard financial reporting methodiek te komen met een balans en een winst- en verliesrekening en een jaarrekening. En de opgave die nu voor ons ligt is dat we in 3 tot 5 jaar op een heel nieuw vakgebied ESG eenzelfde kwaliteitsniveau willen halen.
Dus en dat betekent over milieu, over je sociale verantwoordelijkheid binnen je bedrijf, maar ook naar buiten toe.
Ja, in je waardeketen en
binnen de reglementen.
Precies, je bestuurlijke.
Ja. Ja.
Dat betekent dat dit is nieuw voor bedrijven. Als je het ziet als het leren van een nieuwe taal en je kan de charme zien van het leren van een nieuwe taal. Dan wordt het eigenlijk steeds leuker en steeds makkelijker om ermee om te gaan.
Ja, en dat andere wat jij net schetst, daar hebben we inderdaad 50, 60 jaar lekker ontspannen over kunnen doen. Waarom is het nu belangrijk om te beginnen met die sustainability reporting, zoals dat dan mooi heet?
Nou, omdat voor de grootste groep bedrijven 2025... het eerste jaar wordt waarover ze moeten rapporteren. Dus dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2026... er ook een ESG-rapportage moet liggen die aan de eisen moet voldoen. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar het is 6 kwartalen.
Ja.
Dus de
en welke
time is
consequentie
nou
heeft het als je er niet aan voldoet? Want het heeft eigenlijk niks te maken met je core business.
Nee, dus hier kom ik terug op de accountant. Uiteindelijk wil je een geïntegreerd jaarverslag dat goedgekeurd is door je accountant. En je wil niet dat je een belangrijk nieuw deel, ja, dat je in een discussie met je accountant terechtkomt die zegt van ja, dit voldoet niet aan de kwaliteitseisen. Vooral ook, en dat is wel belangrijk om dat nog even te noemen, in toenemende mate banken, investeerders ook gaan kijken naar hoe transparant ben jij als onderneming in de manier waarop je rapporteert over ESG. En als jij niet goed rapporteert, kunnen zij niet een goede beoordeling maken. En uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat je een hogere rente moet betalen op je werkkapitaalfinanciering.
Ja, of je inderdaad überhaupt niet eens een financiering krijgt.
Exact.
Ja, maar we denken nog niet in boetes en dergelijke.
Nee,
gelukkig. Misschien voorlopig gelukkig in elk geval. Als tip voor de luisteraar. Er is dus misschien wel heel veel. Sommigen doen misschien al heel veel eraan. Maar wat is een stap die je echt vandaag kan zetten?
Ja, dus Lenny noemde al de dubbele materialiteitsanalyse. Sommige bedrijven moeten daar nog aan beginnen. Hè? Maar begin daaraan en doe dat op een pragmatische methode. Maar doe het wel volgens de regeltjes van de CSRD. Want anders mag je hem daarna nog een keer doen. Dan weet je op welke onderwerpen je moet gaan rapporteren. En dan, ja, het devies is echt begin gewoon. Ga en werk van grof naar fijn. Dus begin met die dingen die echt belangrijk voor jou zijn. Als jij heel veel tijd besteedt aan iets wat 1% van jouw emissies bepaalt, of wat 1% van jouw medewerkers, weet je, besteed
daar. Gaat het verschil
daar
niet groot zijn?
Kijk naar de grote brokken. Ga daar data op verzamelen. Ga praten met je leveranciers, je belangrijkste. En werk echt van grof naar fijn. En ben transparant over als je dingen nog niet weet. Dus als jij gewoon nog geen data hebt van stukjes in jouw supply chain. Als jij van je vestigingen in Latijns-Amerika nog geen data krijgt. Schrijf het gewoon op in je jaarverslag. We werken eraan. Volgend jaar hopen we dit ook in ons jaarverslag op te kunnen nemen. Maar het is een transparantierichtlijn.
Ja.
Dus het
ja,
is,
en daar ja. is ook eerlijkheid als ondernemer
eerlijkheid
voor nodig.
Eerlijkheid is het grootste goed in de CSRD. Maar
en
dat is ook heel spannend.
Ja, is heel spannend. Ook ja. de zelfreflectie. Dat je durft te kijken naar waar inderdaad die grootste
brokken
zitten.
Je moet met de billen bloot.
Dus, niet de randjes. Niet beginnen met
met de randjes. Beginnen met de grote brokken. En eerlijk zijn over wat je wel weet en wat je niet weet. Maar dat is voor veel... toegeven in je jaarverslag dat je sommige dingen nog niet weet. Ja, dat is niet de grootste hobby van de gemiddelde CFO.
Nee, terug naar jullie bedrijf. Voor welke belangrijke beslissing staan jullie? En hoe zit het met de rapportage van de ESG of de CSRD?
Ja, dus wij hebben het vaak over de tsunami. Dus ik noemde al die 3.500 bedrijven in Nederland. Hè. In Europa heb je het over 50.000 bedrijven. Dat zijn er best wel een boel. Onze inschatting is dat de grote meerderheid daarvan nog geen software heeft gekozen om dit structureel te borgen in de eigen bedrijfsprocessen. En de vraag die wij onszelf de hele tijd stellen is: zijn wij klaar als de tsunami ergens in, nou, we zitten in Rotterdam, als de tsunami ergens in de hoek van Holland op het strand spoelt? Ja. Als er dan honderden bedrijven tegelijk ons beginnen te bellen van ja, we horen dat jullie de allerbeste oplossing hebben, kunnen we morgen beginnen? Zijn wij er dan klaar voor? Dus wij denken de hele tijd, is ons team er klaar voor? Is het software er klaar voor? Bij hoeveel klanten kunnen wij onze kwaliteit nog borgen? Want ja, kwaliteit staat voorop.
Ja, want je hebt ook die verklaring, die ja. ICE-verklaring
ja.
natuurlijk.
Wij kunnen niet...
En zijn jullie er klaar voor?
Steeds beter.
Wat moet er nog voor jullie gebeuren?
Nou, dus de grote opgave voor ons als bedrijf is... wij maken de hele tijd schaalsprongen. En in het vierde kwartaal van dit jaar moeten wij echt een definitieve keuze maken over onze volgende schaal. En dat kan een schaal zijn die uitgaat van autonome groei, of het kan een sprong zijn die uitgaat van exponentiële groei. En voor allebei heb je een bepaalde hoeveelheid geld nodig, een investering nodig. Wij willen exponentieel.
Bedoel je met autonome groei dat jullie ook in mensen en op plekken waar je zit groeit, en de expansiële is de hoeveelheid klanten die je kan bedienen?
Exact. En wij denken dat de markt nu echt vanaf 2025 steeds meer behoefte krijgt aan goede hulp en software. Dus dat betekent dat wij ook met ons team naar een verdubbeling, misschien een verdrievoudiging van het aantal mensen toegaan in 2025.
Ja, en dan gaan jullie ook nog naar het buitenland uitwijken. Naar Tsjechië, begreep ik?
Daar zitten we al.
Daar zitten jullie al?
Daar zitten we al. En dat is wel een manier waarop wij kijken tegen ondernemerschap. Wij hadden een ontzettend goede medewerkster die uit Tsjechoslowakije komt, maar in Nederland woonde en werkte.
Dat is Elisabeth?
Dat is Elisabeth. En Elisabeth moest om persoonlijke redenen terug naar Praag. En zij kwam eigenlijk bij ons en zei van ja, ik moet ontslag nemen, want ik heb een ingewikkelde situatie die ik moet oplossen. En waarop wij zeiden ontslag. Hoeveel bedrijven in Tsjechië moeten eigenlijk CSRD compliant worden? Ja. Nou, dat zijn er best wel veel. En toen heeft eigenlijk hebben we het gesprek gedraaid en hebben gezegd: onder welke voorwaarden kan jij nu onze front lady worden voor de Oost-Europese markt? Nou, daar hebben we de tijd en de rust voor genomen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we nu een eerste buitenlandse kantoor in Praag hebben, waar twee mensen keihard werken om de Oost-Europese markt te bedienen.
Kijk, nou, dat is prachtig.
Cool is dat?
Hoe cool is dat? Dan tot slot, jullie willen dus ook een soort type 2 verklaring. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dus die ISAE komt in verschillende vormen. Ja. De eerste is een puntmeting. Dus een meting op één moment. Voldoen wij op dat moment aan de eisen die de ISAE stelt? Nou, die hebben we gehaald. Daarvoor zijn we geslaagd. We hebben het stickertje gekregen. En daarna kan je door, waarbij je zegt, oké, de accountant gaat eigenlijk continu checken of wij nog steeds voldoen aan al, dus dat je een continue meting krijgt. Dat is type 2. En dat is eigenlijk ook wat bedrijven nodig hebben.
Is dat de medaille?
We hebben nu het stickertje. Ja? En dan gaan we voor de gouden medaille.
Voor de gouden
dus
plak.
Type 2 is de. En die. We hebben afspraken met de controlerende accountant. Het moet natuurlijk, we moeten het allemaal doen. Hè? Dus we hebben er geen garantie op. Maar we hebben met de accountant, onze accountant afgesproken. Laten we ervoor zorgen dat we aan het einde van het jaar opgaan voor het krijgen van de medaille. Zodat onze klanten al over het boekjaar 24 gebruik mogen maken van onze certificering.
Ja.
En daar zijn we druk mee bezig.
Wat een ontzettende spannende ontwikkeling. Voor jullie, maar ook voor de bedrijven zelf. En zeker omdat die momentum nu allemaal gaan komen. Volgend jaar, laatste jaar, dat je dit allemaal kan regelen. Dan moet je de eerste rapportages doen. We voelen 230, we voelen 250 in ons nek hijgen.
Ja, en we hebben elkaar nodig. Hè? Dus die bedrijven, wij denken dat ze ons nodig hebben. Wij hebben die bedrijven nodig. Die accountants hebben ons ook nodig. Wij moeten goed samenwerken met die. Dus het is een heel speelveld, een heel nieuw speelveld, wat zich nu aan het ordenen is. Ja. En dat met al die partners in elkaar timmeren, dat is enorm leuk.
En het dan vervolgens zo automatiseren in ons eigen brein, dat we dus vervolgens gaan denken, als ik van Utrecht naar Amsterdam rijd, dan ben ik zo, dan stoot ik zoveel uit, of dan is dit mijn footprint. En dat bijna een soort, we weten allemaal dat het ongeveer 30, 35 kilometer is, maar dat die transitie in ons hoofd ook gaat plaatsvinden, waardoor we bewustere keuzes kunnen maken.
Exact. En daarmee, ik ben daar heel optimistisch over, dat we dat allemaal kunnen. En ik ben dus ook heel optimistisch over het feit dat we het reductiepad kunnen halen.
Ja.
Omdat het gewoon een hele nieuw zoeklicht is op je bedrijfsprocessen, op je waardeketen. En daar zit nog heel veel optimalisatiemogelijkheden zijn daarin te vinden.
Ik ga jullie hartelijk bedanken. Het was mij helemaal duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes met de type 2 verklaring uiteraard. Maar het ook het uitrollen bij zoveel mogelijk bedrijven. En dat we er met z'n allen maar een mooiere wereld van mogen maken.
Zo is het.
Maar dat de economie overeind blijft. Hè? Dat is wel fijn.
Zo is
je hoorde Kees Kerstens en Lenny van Klink van Salacia Solutions. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.